Van weegschaal tot wondermedicijn, van klinkklare onzin tot kansrijke kennis over overgewicht en obesitas. Welkom bij de podcast van Studio Over Gewicht. In Gezond Gesproken praat ik Nero van Dorp met deskundigen en ervaringsdeskundigen over wat werkt en waarom bij overgewicht en obesitas. Ja, en praten over gewicht is niet zo gemakkelijk. En wat nou als je een kind of een jongere tegenover je hebt, om de juiste woorden te gebruiken en aan te sluiten bij een kind, praat ik vandaag met Anita Vreugdeheel. Zij is kinderarts maag, darm en leverziekten bij Maastricht UMC en tevens hoogleraar leefstijlgerelateerde ziekten bij kinderen. Welkom Anita.
Dankjewel.
En ook met Lisanne Arayes. Zij is artsonderzoeker en docent motiverende gespreksvoering. Ook bij het MUMC, het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Fijn dat je er bent.
Ja, zeker. Leuk.
Ja, het lijkt me nogal horror voor kinderen als je aankomt bij een spreekkamer van de jeugdverpleegkundige, de jeugdarts, de kinderarts, noem het maar op. En als eerste moet je op de weegschaal gaan staan als er vermoeden is van overgewicht of obesitas, Anita.
Ja, dat klopt. Als kinderen bij ons in ons expertisecentrum coach in het MUMC komen, is dat ook zeker niet het eerste wat we doen.
Nee, dat hoeft niet.
Nee. We gaan altijd eerst in gesprek met kinderen. Ze leren kennen, horen wat er thuis leeft, hoe de leefomstandigheden zijn, hoe het opvoedingsklimaat is. Maar vooral ook heel nieuwsgierig. Wie zijn ze? Waar worden ze blij van? En ja, uiteindelijk komt dat weegmoment wel. En daar laten we kinderen ook wel in kiezen. Wat een goed moment is om dat te doen.
Oh ja,
en
dat is je dan letterlijk van wil je nu op de weegschaal?
Ja. En sommige kinderen willen dat wel. En andere kinderen die vinden dat in het begin nog moeilijk. Dus dan is het belangrijk om eerst wat vertrouwen te winnen. En als ze toch gewogen worden, dan vragen we ook altijd, wil je dat zien op de curve? En dat is echt anders dan op heel veel andere plekken. Want je begon over de JGZ en bij de gemiddelde kinderarts of de huisarts. Daar worden kinderen natuurlijk standaard gewogen en gemeten, lengte. En dat is iets wat we zien in de dagelijkse praktijk. Kinderen worden gewogen, gemeten, in de groeicurve gezet. Scherm wordt omgedraaid en dan, kijk, dit punt daar helemaal hoog in die curve, dat ben jij.
Ja.
Ja, en dat voor kinderen voelt dat als, ik ben buiten de norm. En dat voelen ze de hele dag al op school, in de sportverenigingen, in de wijk. Dus dat is wat ons betreft niet de manier om over leefstijl in gesprek te gaan.
Nee, ja, want wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk dat je helemaal niet meteen over gewicht of over gezondheid gaat beginnen. Maar je gaat eerst een beetje inventariseren en het kind leren kennen.
Ja, we hebben zelfs, ook onderzoek naar gedaan. We hebben een gesprekstarter ontwikkeld. Want we zijn eerst eens gaan vragen, ook aan andere professionals. Hoe doe jij dat dan? Dan kwam heel vaak, wat ik net aangaf, die curve. En dan, je bent te zwaar, dan moet je het dan doen. Want het is gevaarlijk voor je gezondheid. Ga beter, of ga meer bewegen. Ga gezonder eten. En daarvan weten we, dat geeft weerstand. Dat geeft niet de stap naar begeleiding.
Het is niet zo motiverend, denk ik, hè, Lisanne?
Nee, absoluut niet.
Nee. En zo'n gesprekspartner is dus, of gespreksstarter, die is blijkbaar nodig. Want zorgverleners vinden het dus echt een beetje spannend om iets anders te gaan proberen of zo.
Nou, ik denk dat er zijn heel veel verschillende redenen die ze aangeven. Dat begint al met de tijd. Dat ze denken, ik heb best wel weinig tijd in dat gesprek. Ik wil het ook wel goed doen. En vaak is er heel veel goede bedoelingen vanuit de professionals. Die willen heel graag het beste wel voor het kind. Willen dat het gezond opgroeit. En daarom eigenlijk ook iets over dat gewicht zeggen.
Ja, dat is op zich natuurlijk winst. Als je daarover durft te willen hebben.
Ja, absoluut. En die goede bedoelingen daarachter. En wat we zien is hoe wij het noemen, vaak wordt omgezet in een reparatiereflex. Hè? Dus de professional gaat dat vervolgens omzetten in heel snel een tip geven. Heel snel een advies geven.
plakken de band en dan kan je weer naar huis.
Ja, absoluut. En daarvan merken we dat dat niet aansluit. Want je kent het kind eigenlijk niet goed genoeg om een tip te geven. Dat heeft tijd nodig. Dat moet je het kind voor leren kennen.
Wat doet het ook dan met een kind en misschien ook met de ouder die er vaak er is, als je als zorgverlener in die goed bedoelde reparatiereflex schiet?
Ja, vaak komen er eigenlijk redenen waarom je dat bijvoorbeeld al gedaan hebt. Of dat je al heel goed bezig bent met leefstijl. Vaak ook uit een soort bescherming naar het kind toe merken we dat ouders dan heel veel een grotere rol spelen in het gesprek. Terwijl je juist benieuwd bent naar allebei de verhalen. Uiteraard absoluut ook van de ouders, maar ook zeker van het kind zelf.
Ja, dus je krijgt eigenlijk een soort weerstand of defensieve reactie misschien zelfs.
Ja. Ja, vaak wordt dat ook door professionals heel erg als weerstand ervaren. Want ze wilden niet of ze moeten wel echt zelf willen. Ik heb alles geprobeerd in dat gesprek. En als je dan daar meer op in gaat zoomen, goed naar die gesprekken gaat luisteren, dan hoor je ook wel dat het vooral veel wat wij noemen behoudtaal is. Dat is eigenlijk allemaal redenen waarom iets niet lukt. Maar dat de vraag of de techniek die gebruikt worden, daar ook wat meer naar vragen. En eigenlijk hoor je ook zo.
Wat een keer het straatje kom je terecht.
Ja, dus je gaat eigenlijk dat heel erg versterken. En we weten dat professionals ook wel aangeven dat ze daar heel graag tips voor nodig hebben. Ondersteuning. Dus ze willen heel graag ondersteunen, maar willen ook zelf wel ondersteund worden daarin. Ja. Bijvoorbeeld door middel van tools of opleidingen en trainingen.
En je zegt, je gaat behoudtaal gebruiken. Wat voor taal moet je dan gaan gebruiken om dat niet daarin te belanden?
Ja, je wil eigenlijk heel graag op zoek naar die verandertaal. En die is er eigenlijk altijd, als we kijken naar gedragsverandering, is de term ambivalentie horen we misschien wel vaak. Dus iets dat je aan de ene kant heel graag iets wil en aan de andere kant ook redenen hebt om dat niet te doen. Dat kennen we allemaal, als je iets wil veranderen. Ja.
Hoe klinkt dat letterlijk dan, Anita, als ik verandertaal, zeg maar die ambiguïteit zeg maar, daarin verwerk? Hoe klinkt dat?
Ja. Er wordt vaak gevraagd door professionals aan de ouders, de gezinnen, nou, waarom lukt het niet?
Ja.
En dan komen er allemaal argumenten waarom het zo moeilijk is. En nou, dat is wat Lisanne dus aangeeft, dat is behoudtaal.
Ja, behoud vragen en behoud antwoorden.
Ja,
okay.
Ja, de vragen die gesteld worden lokken behoudtaal uit.
Ja.
Terwijl als je vraagt, wat zou het je kunnen opleveren om dingen anders te gaan doen, dan komt die verandertaal. En nou, er worden veel ouders en kinderen naar mij verwezen als kinderarts, die vaak bij de JGZ, bij de reguliere controles, dus die komen naar mij spreekuur. Die hebben dan ook al een aanname van, nou, die dokter gaat mij dadelijk vertellen wat ik allemaal moet veranderen.
Ja.
Die komen eigenlijk al met weerstand binnen. Dus die gaan vertellen, ja, dat hebben we allemaal al gedaan. We zijn al bij de diëtist geweest en
ook niet. Ja.
Mm-hmm. Ja. En de verandertaal zit erin. Oh, waarom ben je dan al naar de diëtist geweest? Wat heb je allemaal al geprobeerd en waarom heb je dat geprobeerd? Mm. In plaats van
waarom lukte
dat niet? Ja. En wat ging daar allemaal mis? En waarom kom je daar niet meer?
Ja.
Dus het zit er me ook heel erg in de manier waarop wij vragen stellen.
Ja, ja.
En wat we merken, dat, nou, nogmaals, vaak komen ze dan met weerstand binnen, met ook een idee van, nou, vanaf morgen moet ik alles anders doen. En als je deze manier van vragen stellen gebruikt en eerst eens de verbinding op gaat zoeken, wie ben je eigenlijk, en die handreiking doet in plaats van dat opgeheven vingertje, zie je binnen vaak 10 minuten dat
gesprek omslaat.
Ja, dat het gesprek omslaat. Dat ze het gevoel krijgen, oh, maar deze mevrouw die wil ons helpen. En we gaan kleine stapjes maken.
Ja.
En ik ga het echt luisteren naar wat er voor ons kan. In plaats van wat er niet kan.
Of mag.
Ja,
of,
ja, precies.
En Lisanne, het is natuurlijk zorgverleners eigen om te diagnosticeren. En vervolgens met een advies mensen weg te sturen. Dat is natuurlijk, dus het is niet zo heel gek eigenlijk, toch?
Nee.
Ja,
zo zijn ze vaak opgeleid in verschillende opleidingen, of je nou diëtist bent of arts. We zijn eigenlijk opgeleid om zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk kennis te maken, te diagnosticeren en een plan te maken.
Ja, en die tijd, want daar begon je zelf natuurlijk al over. Je hebt natuurlijk beperkte tijd. Sommige mensen maar 10 of 12 minuten moeten admin ook nog gedaan worden.
Ja.
Kost dit dan meer tijd, jullie gespreksstarter?
Nee, we hebben. We zijn vandaag op het obesitascongres en hebben net een fragment voorgedaan, waarin je dus ziet dat eigenlijk in dezelfde tijd je met een paar andere vragen, als je open vragen stelt, als je een nieuwsgierige houding hebt, in dezelfde tijd eigenlijk veel meer informatie kunt ophalen.
Oh ja.
Uiteindelijk kost het natuurlijk tijd om iemand te leren kennen. Mm-hmm. Dat is absoluut waar. Maar ik denk dat je de tijd die je hebt heel effectief kunt inzetten en gebruiken.
Kun je me eens helpen dan met een paar vragen? Welke vragen moet ik stellen?
Ja, dat gaat me vooral, en dat is natuurlijk per persoon verschillend. Je wil echt aansluiten bij de persoon die tegenover je zit.
Met het kind. Ik ben een kind, ik ben 8 en ik kom binnen. Welke vraag stel je mij?
Ja, het begint eigenlijk al met het leren kennen. Dus vertellen, hoe gaat het vandaag met jou? En hoe ben je hier gekomen? Ik denk dat daar al een hele mooie opening zit. Dan gaat een kind wat vertellen. En bijvoorbeeld met een gesprekstarter hebben we het dan over. Ik wil je eigenlijk beter leren kennen. En ik heb het over gezond leven. Dat je heel erg de focus op het gezond opgroeien en het gezond leven. En dan altijd aansluit bij het kind zelf. Dus dit kind is bijvoorbeeld 8. Ja, wat weet een kind van 8 over gezond leven? Nou, zelfs elke 8-jarige is hij natuurlijk verschillend. Mm-hmm. Daar wil je eigenlijk naartoe. Dus nou, vertel eens, wat weet jij over gezond leven? Nou, het kind zal dan misschien komen met groente eten of sporten. En dan kun je daar eigenlijk mooi op aanhaken.
Nou, heel nieuwsgierig eigenlijk.
Zeker.
Ja, oké, dat snap ik inderdaad. Tegelijkertijd denk ik ook over, er zijn natuurlijk ook kinderen en ook volwassenen die wat minder talig zijn. Hè? Is het nog steeds handig om jullie praatstarter dan te gebruiken?
Ja, juist, dat wil ik echt wel terug. Hè? Misschien is het wel leuk om te vertellen van professionals die het gebruiken. Juist ook de kinderen die heel stil zijn of lijken in het gesprek. Juist door het heel visueel te maken. Niet het oogcontact, maar goed naar een plaatje of naar een tool kijken.
Is er een plaat bij dan of zo? Oké. Wat staat er op die plaat dan niet dan?
Nou, er staan een aantal domeinen op. Bijvoorbeeld school, vrienden, thuis, bewegen, lichaam.
Slaan.
En daar staan eigenlijk nummertjes bij elk onderwerp, 1 tot en met 5. En een vraag aan de kinderen, geef het maar een cijfer.
Oh.
En niet goed of slecht, geef het maar een cijfer. En vervolgens vragen de kinderen, nou, vertel maar eens, waarom heb je thuis een 3 gegeven? Nou, dan hebben wij als volwassenen daar al allerlei gedachten bij. En denk je, dat is misschien moeilijk. Misschien is het niet fijn thuis. Maar dan krijgen we een antwoord. Nou, ik verveel me eigenlijk altijd best wel thuis. En dus
dan spelen met vriendjes.
Ja, ja. Okay. En dan is de vervolgvraag. Oké, en als je verveelt, wat ga je dan doen? Nou, dan ga ik gamen. Dan kun je doorvragen. Spreek je af met vrienden? Of hoe gaat dat dan? Hoe ziet het er dan uit als je thuis komt? Zijn je ouders thuis? Dus het is die nieuwsgierigheid van hoe ziet dat er dan uit?
Ja.
Voor dit kind, als hij uit school komt, wat gebeurt er daar dan thuis? En je wil dus in die beginfase echt tijd nemen om een goed beeld te krijgen van wie zit er tegenover je?
Ja. Ja.
En dan kunnen ze zeggen, maar ga maar buiten spelen. Maar misschien is er wel een hele onveilige omgeving om dat kind. Misschien is er wel geen geld om naar een sportvereniging te gaan. Daar kom je alleen maar achter wat die onderliggende factoren zijn als je nieuwsgierig bent, onvooroordeeld en luistert. Waar de kansen liggen in plaats van, wat gaat er mis? Waar ga ik advies over geven?
Welke eye-openers merken zorgverleners als jij dit vertelt, Lisanne?
Nou, als je het vertelt, dan knikken ze vaak. Dat doen we. En dat willen we natuurlijk ook heel graag. Hè. We willen het heel graag luisteren naar de ander. Het zit hem vooral in als je dat gaat oefenen en in situaties. Wat is dan een lastige situatie? En dan merk je dat juist op het moment dat je wat lastiger ervaart. Bijvoorbeeld als je veel weerstand ervaart, terug te krijgen in het gesprek. Dat je automatisch ook minder gaat doen, waarvan we eigenlijk weten hoe belangrijk het is, die nieuwsgierige houding.
Hoe doe je dat dan? Want ik kan me het zo goed voorstellen dat je dan toch weer wordt jij dan die reparatiereflex, of dat je misschien jezelf ook wel een beetje onmachtig gaat voelen. Denk je, kom er ook helemaal niet doorheen en dan ga je steeds geslotener vragen stellen. Ik kan me helemaal voorstellen hoe het gaat.
Ja.
Maar wat moet je dan doen?
Ja. Ja, en eigenlijk komen we steeds terug op die vier pijlers. Dus de open en nieuwsgierige houding. En vooral heel actief luisteren. Dus minder bezig zijn met wat ben ik aan het denken, maar wat hoor ik nou de ander zeggen. Die focus op gezondheid die ik net noemde in plaats van op het gewicht. En ook dus het normaliseren van die ambivalentie waar ik het net over had. Dus we hebben aan de ene kant die behoudtaal en die is er. Daar hoeven we ook niet bang voor te zijn. En juist het luisteren hoor ik toch in dit verhaal iets van verandertaal. En daar steeds op doorgaan in je vragen.
Ja, jij zegt het dus dat tegenstrijdige in mensen. Hè? Wat doe je daar dan precies mee? Ja, want ik wil eigenlijk wel, maar, het ja maar, dat, tenminste die herken ik ook bij mezelf.
Ja.
Wat moet je daar dan mee als zorgverlener?
Ja, eigenlijk wil je die behoudtaalkant erkennen, dus dat die er is.
Dat zeg je dan dat snap ik wel dat het moeilijk is of zo?
Ja, bijvoorbeeld.
Okay.
Ja. En vervolgens doorvragen op het verandertaalgedeelte. En het liefst, en bijvoorbeeld professionals houden heel erg van samenvatten. Dat zijn we vaak gewend uit heel veel opleidingen. Dat je dus ook in je samenvatting daar ook aandacht voor hebt. Ik heb je gehoord, ik heb naar je geluisterd. En dus erkent de behoudtaal die je hebt gehoord. En ook eindigt bijvoorbeeld met de verandertaal die je hebt gehoord. En vaak merk je dan dat mensen eigenlijk ontspannen van, ik mag hier mijn verhaal vertellen. En het is eigenlijk allemaal evenveel waard. Alle moeilijke dingen die ik ervaar en ook waar ik misschien mogelijkheden zie. Zonder daar al op in te springen van, dan gaan we dat gelijk doen. Of dan gaan we gelijk een actie
maken. Het lijkt me dat ook heel lastig. Ik heb hem en nu gaan we door. Ja, maar dat moet je dus even niet doen. Ja, oké. En leeftijd, maakt dat nog uit? Hè? Ik vertelde zij net, deed ik even alsof ik een kind van 8 was. Ik denk dat er iemand van 13 is weer anders. Van 16, van 4. Helpt jullie praatstarter daar ook bij?
Ja, we laten hem ook vaak door en het kind en de ouder invullen. Aan de ene kant, omdat we ook heel vaak merken als we kinderen vragen, gaan ze naar hun ouders kijken. Maar we willen juist het gesprek met de kinderen zelf aan kunnen gaan. We zien soms ook dat er dan heel verschillend wordt ingevuld. Dat is ook een hele mooie aanleiding om daar het gesprek over aan te gaan. We zien soms ook in die, juist als je dat zo inzet, dan, als het kind een 2 op school invult en de ouders een 5, omdat ze denken, schoolprestaties zijn goed. En het kind vertelt, maar ik word best vaak gepest op school, dat er voor ouders ook ineens soms kwartjes beginnen te vallen.
Die zijn soms ook opeens verrast. Wist ik niet.
Ja. En daar komen hele mooie gesprekken uit voort. En ook heel vaak onderliggende problematiek die het veranderen van je leefstijl in de weg staan. Dus die helpt om heel open het gesprek juist met kinderen te kunnen voeren. En ook wel om ouders af en toe heel eventjes te kunnen parkeren, zodat het kind de regie over het gesprek kan gaan nemen.
Heb je hier nou ook een hele cursus voor nodig? Want jij bent dan docent motiverende gespreksvoerder en ik, dan moet je dus heel veel kennis hebben. Of is die praatstarter genoeg? Zeg maar, hoe zorg ik nou dat ik een beetje toegerust hier mee aan de slag ga, zonder dat ik eerst 1,5 jaar in de schoolbanken moet vertoeven?
We zien, we trainen heel veel professionals in het land. En dat is een training van 3 dagen. En vervolgens gaan ze in de praktijk aan de slag. En dan zien we al dat er ongelooflijk veel veranderd is in de manier. Na de eerste ochtend zeggen ze al, een gesprek voor mij gaat nooit meer hetzelfde zijn. En trouwens, ik ga dit thuis ook gebruiken. Ja. En
dat wordt helemaal gek van je inderdaad thuis. Ja.
Maar we hebben hier ook gezien, we hadden vandaag hier een uur de tijd. Dat in dat uur zie je al mensen het besef krijgen van, het is een veel makkelijker manier om dat gesprek op te starten. Want professionals vinden het echt, echt lastig om over dat gewicht te beginnen. Lisanne gaf het ook al aan. Ze zijn bang ook dat ze er schade mee doen. Hebben kinderen duidelijk niet een eetstoornis als ik daarover begin? Doe ik er juist geen schade mee? En ze zijn ook opgelucht dat er eigenlijk een heel makkelijk een plaat is waardoor ze het gesprek aan kunnen gaan. En natuurlijk, als je echt motiverende gesprekstechnieken goed wil in de vingers wil krijgen, dan moet je daar elke dag mee bezig zijn. Maar we merken, wij laten de mensen die we opleiden, die laten we hun eigen gesprekken opnemen en scoren op een aantal
van die aspecten van motiverende gesprekstechnieken. Dus die open vragen stellen en gevoelsreflecties. En als je naar jezelf luistert, en ja, ik doe dit inmiddels 15 jaar. Als ik mijn eigen gesprekken opneem, dan denk ik ook nog af en toe, oh ja, daar had ik net even iets anders kunnen doen. En ik merk het vooral als ik voel dat ik aan het werk ben. Ik noem dat telling en selling en overtuigen. Mm-hmm. Ik voel het. Ik ben dan te hard aan het werk. Denk, oh, even pas op de plaats. Mm-hmm. Dus dan doe ik vaak even een samenvatting om rust te creëren. En het gesprek weer helemaal over te brengen naar het kind en het gezin.
Ja. Doen jullie zelf persoonlijk inderdaad nou ook wat anders in je eigen persoonlijke leven? Vinden ze je al irritant eigenlijk? Je familie en je kennis, omdat jullie de hele tijd zo lekker open aan het vragen zijn? Of?
Ja, ik vind het wel goed. Ik heb 3 zonen die inmiddels in de volwassen leeftijd zitten. En daar heb je natuurlijk heel erg de neiging om te zeggen, pak die vaatwasser even in.
Ja.
Maar ook daar, we weten natuurlijk dat als je dat op een andere manier aanpakt, dat gaat helpen. Dus dit is niet alleen maar voor in de spreekkamer helpen. Dit is overal.
Voor jou is het al, maakt het al verschil uit. En bij jou dan, Lisanne?
Ja, ik denk het wel. Dat neem je mee. En je begint het ook op te vallen. Hè? Overal waar je komt. Je hoort gesprekken. En we zijn gewoon zo gewend om elkaar snel een advies te geven. Snel een tip te geven.
Ja.
Bijvoorbeeld in de trein hier naartoe al. Hè? Je hoort mensen in gesprek, maar die zijn vaak eigenlijk ieder voor zich aan het praten, met ieder hun eigen overtuigingen daarbij, in plaats van meer het luisteren. Ik denk dat we dat overal wel meer kunnen gebruiken.
Jullie kunnen nooit meer normale gesprekken aan de horen in de KB. We zijn de hele tijd aan het analyseren, ja, inderdaad. Ja. Tot slot, kunnen jullie een tip meegeven voor alle zorgverleners in Nederland als ze willen praten met kinderen over hun gewicht en hun gezondheid? Lisanne, ik begin bij jou.
Ja, het mooiste vind ik als we ruimte kunnen maken voor het verhaal van de unieke persoon. En te vaak worden kinderen met overgewicht toch als één groep gezien. Maar elk verhaal is uniek. En als je daar nieuwsgierig naar bent en dat blijft onthouden, dan denk ik dat je al 10 stappen verder bent in de spreekkamer.
Mm-hmm. Ja. En jij, Anita?
Ja, ik denk als allerbelangrijkste dat we geen oordeel hebben. Geen oordeel naar ouders die al vaak met schaamtegevoel bij je komen. En geen advies geven. Vooral geen advies geven, want het gaat altijd weerstand geven. En dan misschien denk je, ja, maar ik heb maar 10 minuten. Maar het zaadje is geplant als je begint met die open vragen en die open houding. Zodat mensen ook leren, in de zorg komt niet alleen maar om een advies te krijgen waarvan ik het gevoel heb, dat gaat me nooit lukken. Nee. En als we dat allemaal doen, alle zorgprofessionals die houding gaan innemen, dan gaan ouders en kinderen ook vertrouwen in krijgen dat je naar een zorgprofessional toe kan gaan zonder veroordeeld te worden.
Ja. En ook echt, dan kun je pas echt zorg op maat gaan bieden eigenlijk, hè?
Precies.
Oké, oordeelloos, nieuwsgierig zijn en veel open vragen stellen. We nemen hem mee. Dankjewel Lisanne en Anita voor dit gesprek.
Heel graag gedaan. Ja, bedankt.
Deze podcast is een productie van Met Online. Meer luisteren? Zoek Studio Overgewicht op in je favoriete podcastkanaal. En graag tot een volgende keer.